de zegen bidden voor Younes. Dank u, Vader, dat u Younes aan ons heeft geschonken, Heer. Dat u hem de talent en de gave heeft gegeven om te spreken. Ja, zichzelf open te stellen, dat uw geest door hem mag spreken. Wilt u hem leiden, Heer? Wilt u hem de woorden geven die u voor hem vanochtend heeft bedacht, Heer? Ik bid u voor een ieder hier in deze zaal, Heer, van jong tot oud, dat onze harten open mogen gaan, dat we ons leeg mogen maken en dat wij mogen horen wat u door uw woorden, door Younes heen te zeggen heeft. Ik zegen u. Ik zegen Younes in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.
Zo, goedemorgen allemaal. Zoom. Zo, deze morgen mag ik iets met jullie delen uit Gods woord. En vandaag wil ik iets met jullie delen langs de thema's vergeving en veroordeling. En in het verleden heb ik wel eens gesproken over de gezindheid van Christus. En ik heb toen iets gedeeld over het kennen, het leven en het ademen van Christus. En hoe de Heer Jezus zichzelf over heeft gegeven voor ons. En hoe de Bijbel ons ook oproept om diezelfde gezindheid ook te hebben die ook de Heer Jezus had. Nou, en als we dan verder gaan en goed nadenken over wat nou de grote drijfveer was van de Heer Jezus, dan komen we tot de conclusie dat de drijfveer van de Heer Jezus was liefde. En de Bijbel getuigt daar zelf ook van in het alombekende vers in Johannes 3, vers 16. En het wordt allemaal geprojecteerd en daar staat: want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En vervolgens zegt 1 Johannes 3 vers 16, daar staat: wat liefde is, hebben we geleerd van hem, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Met andere woorden, God die roept ons op om diezelfde opofferende liefde te hebben en ook uit te delen aan de mensen om ons heen. God roept ons op om een hart te hebben voor elkaar. God roept ons op om op diezelfde manier lief te hebben zoals de Heer Jezus dat deed. En God die roept ons op, dankjewel, om zijn liefde centraal te stellen in ons leven. We mogen dus leren om betere liefhebbers te worden. Met andere woorden, we mogen betere lovers worden. Zeg even tegen je buurman en je buurvrouw, en ik hoop dat jij me daarbij helpt. Maar zoals ik al zei, wil ik deze morgen iets met jullie delen langs de thema's van vergeving en veroordeling. En ik besef me dat het geen gemakkelijke thema's en onderwerpen zijn. Dus ik zat te denken hoe we nou deze onderwerpen konden gieten in een pakkend thema. En na wat overdenken is het thema voor deze morgen geworden: heb de ZZP'ers lief, want zij kunnen er ook niks aan doen. Wat zeg je? Ja, heb de ZZP'ers lief, want zij kunnen er ook niks aan doen. Dat is een lang thema, hè? Zeg even tegen je buurman of buurvrouw: tjonge jongen, dat is een lang thema. Overigens, weten jullie wat ZZP'ers zijn? Ja, inderdaad. Iemand die opgelet heeft. Geen zelfstandige zonder personeel, maar echt die zeer en zwaar zuigende personen. Zwaar zuigende personen. En weet je, ook in de Bijbel wordt er gesproken over deze zogenaamde zwaar zuigende personen. Spreuken 30 vers 15, daar staat: een bloedzuiger kent twee woorden. De eerste is geef en de tweede is geef. Want laten we gewoon heel eerlijk zijn. Als we proberen in ons leven meer liefhebbende personen te worden, dan zal je ook meemaken dat dat niet altijd makkelijk is. Vooral als je dan van die ZZP'ers tegenkomt. En de Bijbel geeft ook een beschrijving van, van die ZZP'ers. En weet je waar die beschrijving staat? Die staat in 1 Korinthe 13. Het liefdeshoofdstuk van de Bijbel. Alsof God ons heel duidelijk wil maken dat liefde het antwoord is voor ZZP'ers. En als we dan kijken wat er dan staat in 1 Korinthe 13 vers 5, dan vinden we daar een beschrijving van wat de liefde niet is. En eigenlijk vinden we daar dus een perfecte omschrijving van een ZZP'er. Laten we het lezen. Het wordt geprojecteerd. De liefde, zo betuigt Paulus, ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken. Of zoals de NBG het zegt, ze wordt niet verbitterd. En rekent het kwaad niet aan. Of zoals de Narendse Bijbel het uitlegt en beschrijft, ze is geen boekhoudster van het kwaad. Paulus gebruikt deze uitleg om eerst aan te geven wat de liefde niet is. Om vervolgens uit te leggen wat de liefde wel is. En als we dan nader kijken, dan vinden we hier een beschrijving van vier ZZP-types. Want hoe het ook went of keert, we lopen allemaal wel eens tegen zo'n ZZP-type aan in ons leven. En vragen ons dan vervolgens af, ja, hoe moeten we in vredesnaam daar nou mee omgaan? Nou, dat is precies waar we het over gaan hebben deze morgen. Wanneer we kijken naar die vier ZZP-types, dan hebben we het over 1. Grofheid, onaangenaam of schofferend gedrag. 2. Eisende zelfzucht. 3. Boosheid, bitterheid. En 4. Destructief, verwijtend of aanklagend gedrag. Maar tegenover dat ZZP'isme willen wij leren om te reageren als ambassadeurs van Gods liefde. En een ambassadeur van God is een ambassadeur in makkelijke tijden, maar ook in moeilijke tijden. Dus hoe gaan we reageren op zwaarzuigende personen? We doen dat met 4 kenmerken van echte liefde. Maar voordat we verder gaan, is het goed om te beseffen dat ZZP-gedrag eigenlijk een hele grote schreeuw om liefde is. Mensen die moeilijk doen, die hebben het vaak ook moeilijk. En mensen die blijven zuigen en zeggen, geef en geef, die hebben blijkbaar een onverzadigbare honger of dorst naar iets. Die hebben een gat van binnen dat gevuld moet worden. En het is te goedkoop om mensen te beoordelen op hun gedrag. We moeten leren om een stapje dieper te gaan. Reageren op gedrag is oppervlakkig. God heeft ons geleerd om niet te reageren op gedrag, maar op wat er achter dat gedrag schuilgaat. God heeft ons geleerd om te reageren op de mens die blijkbaar in de knel zit, waardoor hij zich gedraagt op een wijze die wij niet geweldig of gemakkelijk vinden. En wat doen we dan met die mensen die hongeren of dorsten naar iets? We geven ze iets om op te kauwen. Iets met werkelijke inhoud. Namelijk God. De liefde van God. De waarheid van God. De goedheid van God. De genade van God. We geven ze dat hele pakket van liefde, aanvaarding en vergeving. Want dat is wat uiteindelijk werkelijk antwoord geeft op die hele diepe schreeuw die er soms wat beroerd uitkomt. Goed, laten we kijken naar het eerste ZZP-type. Even een vraag. Wie van jullie is werkelijk verzot op grof gedrag? Op straat of in een restaurant, onderweg of op de snelweg? Wie vindt dat lekker? Ik zie helemaal geen handen. Ja, dat is mooi. Helemaal niemand. Nou, laten we dan even nadenken over wat voor soort gedrag of grof gedrag vind jij nou het allermoeilijkst? Hè? Welk soort grof gedrag stoort jou nou het meest? Het allermeest. En welk soort grof gedrag vind jij nou het moeilijkst om mee om te gaan? Denk er even 5 seconden over na en deel de uitkomst even met de buurman of buurvrouw die naast je zit. Ja, jullie mogen dat even delen met elkaar. Oké, zal ik jullie even deelgenoot maken van een top 3 van mij? Wat ik nou moeilijk vind zijn bijvoorbeeld die marketingbureaus die rond etenstijd bellen. En dan vervolgens zo lange openingszingen hebben. Dat je een hele tijd moet wachten voordat je kan zeggen nee dank je. En dan gewoon kan ophangen. Dus of wat dacht je van die bumperklevers? Hè, die je bij het passeren een obscene gebaar toevoegen. Omdat jij je wel hield aan de maximumsnelheid. Of wat dacht je van die mensen die luid slurpend hun soep eten? Soep moet je zien, niet horen. Nou, nog een laatste dan. Aangezien we toch lekker in zo'n eerlijkheidsmode zitten. Wat ik soms niet in een gemeente niet echt makkelijk vind, is dat sommige mensen soms, en zo komt het mij af en toe een beetje over, zo zitten te klagen over hoe sommige zaken georganiseerd of juist niet georganiseerd zijn in onze gemeente. Hè? Zonder dat ze daar dan zelf ook nog eens iets aan doen. De beste stuurlui staan aan wal. En er zijn zoveel mensen in deze gemeente die geheel vrijwillig hun uiterste best doen om alles naar beste inzicht een beetje in goede banen te leiden. En daarmee ook heel veel vrije tijd in deze gemeente stoppen om op die manier hun steentje bij te dragen. Nou, laten we dan dus ook met elkaar een kleine poging doen om dat Parousia-geklager een beetje af te veilen. En zelf onze handen uit de mouwen te steken als je dat dan nog niet deed. Zeg even tegen je buurman of buurvrouw, even nu gaan stop je met klagen en steek jezelf je handen uit je mouwen. Oké. Ons antwoord op ZZP type 1. Ons antwoord op ZZP type 1. Liefde is niet grof. Dus toon ik liever mijn tact dan mijn tanden. Met andere woorden, je beantwoordt grofheid niet met grofheid. Je overwint het kwade met het goede. Je reageert met liefde, aanvaarding en vergeving op grof gedrag. En dat is niet makkelijk. Maar waar begint het dan? Hoe doe je dit dan? En het begint met luisteren. Als mensen zich grof uiten, dan is het niet de bedoeling dat je in de eerste lijn van luisteren blijft hangen. Maar dan is het de bedoeling dat we gaan luisteren naar het hart van die persoon. En wat de Heilige Geest tot jou te zeggen heeft. Als mensen zich grof uiten, dan is dat een teken dat de Heilige Geest je uitnodigt om dieper te luisteren. Te luisteren naar het hart. Om door te luisteren. Naar het hart. Stel, zou hier iemand op de eerste rij zitten? Nou, er zitten niet zoveel mensen hier op de eerste rij. Maar die gedraagt zich vreselijk grof. Ja, dan kan ik reageren op zo'n op die buitenkant. Maar dat levert vaak niet een positief resultaat. Ten diepste zit daar gewoon iemand die dan eigenlijk schreeuwt om iets wat hij niet heeft. Dus dan ga ik doorluisteren. Door de buitenkant heen om in contact te komen met de kern van waar al die buitenkant onverwerkt en ongecensureerd vandaan lijkt te komen. En misschien was jij vroeger ook al niet geen lekkertje. Hè, misschien schopte jij ook al tegen allerlei dingen aan in het leven. Misschien had jouw omgeving ook wel eens moeite met jou. Maar Jezus, die luisterde naar de schreeuw van je hart. Hij luisterde naar je hart. En ben je niet blij dat de Heer Jezus keek naar je hart in plaats van je buitenkant en je gedrag? Ik kan soms heel ongenuanceerd zijn richting God als ik iets niet begrijp. En ik ben blij dat God dan niet reageert op mijn ongenuanceerde reacties. Hij zegt, ik begrijp je. Ik hou van je. Ik denk er misschien anders over, maar ik hou van je. En dat mogen wij ook leren. Om te leren luisteren naar iemands hart. En de Bijbel zegt ook dat het niet goed is om een antwoord te geven voordat je hebt leren doorluisteren. Spreuken 18 vers 13 zegt: antwoord geven voordat je hebt geluisterd is niet alleen dom, maar ook grof. Dus op het moment dat iemand zich uit op een manier die jij niet helemaal kan plaatsen, luister dan door naar wat erachter zit. Antwoord geven doe je pas wanneer je doorgeluisterd hebt. Liefde luistert en is tactvol. We reageren dus niet op gedrag, maar we reageren op de gevoelens van de persoon achter dat gedrag. Efeze 4 zegt, in vers 31 en 32, laat alle gevoelens van wrok, drift en woede varen. Schreeuw en vloek niet, maar vermijd iedere vorm van slecht gedrag. Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar zoals God u heeft vergeven in Christus. Dus reageer als Christus. Schreeuwen en vloeken overigens, dat vraagt geen enkele vorm van IQ. Je kan een papegaai ook leren om te schreeuwen of te vloeken. Erik Hoffner, dat is een Amerikaanse auteur, die heeft wel eens gezegd, grofheid, dat is een imitatie van kracht gepleegd door een zwakke. He, sommige mensen gaan er prat op dat ze takloos overkomen. Dan zeggen ze, ik geef het je zoals het is. He, ik zeg het je exact zoals het is. Maar zouden wij niet moeten leren zeggen hoe het kan worden? Want dat is precies hetzelfde wat de Heer Jezus met jou en met mij doet. Als Jezus iedere keer zou zeggen tegen mij hoe het met mij is, dan zou ik hoogstwaarschijnlijk al mijn vertrouwen in een optimistische en goede toekomst verliezen. Maar de Heer Jezus die communiceert nooit op dat niveau met mij. Maar hij sluit aan bij hoe het is en vertelt hoe het mag gaan worden. En dat geeft hoop. En ik geloof dat wij in onze relaties mogen leren communiceren met antwoorden van hoop. Ik zie dat je het moeilijk hebt. Ik vind je reactie niet fijn. Maar mag ik met je delen hoe God wil dat jij en ik met deze dingen omgaan en hoe we kunnen gaan worden? Spreuken 16 zegt, in vers 21, een wijs man prijst men om zijn begrip en een zacht woord heeft de meeste overtuigingskracht. Als jij offensief communiceert, dan dwing je een ander in een defensief. En ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand die in een defensief gedrongen is, erg open staat voor jouw suggesties. Toch? Je scoort misschien een punt, maar je verliest een hart. Dat brengt ons dan ook gelijk bij ons antwoord op ZZP type 2. Liefde is niet zelfzuchtig, dus toon ik liever mijn ontlediging dan mijn ontgoocheling. Liefde is niet zelfzuchtig, dus toon ik liever mijn ontlediging dan mijn ontgoocheling. Soms raak je ernstig teleurgesteld in je verwachtingen van mensen. En zelfzucht maakt dat je ontgoocheld raakt. Als de ander zelfzuchtig is, dan kan dat heel ontgoochelend werken. En je natuurlijke reactie op zelfzucht is jezelf te beschermen en te vervallen in hetzelfde gedrag. Want ontgoocheling, dat maakt je kwetsbaar, dat maakt je zwak. En zwakheid leidt tot zwakke reacties. Een van de zwakste reacties die je kan maken is op zelfzucht te reageren in zelfzucht. Zelfzucht, dat komt meestal voort uit angst en kwetsuur. En die zijn vaak toegebracht door andere mensen. Andere zelfzuchtige mensen. En denk niet dat iemand die zelfzuchtig reageert, dat die zo geboren is. Die is meestal zo geworden door het leven. En het is dus belangrijk dat wij zo iemand helpen om een weg terug te vinden naar het gedrag zoals God het voor ieder mens bedoeld heeft. Zelfzucht zegt, als niemand voor mij opkomt, nou dan doe ik het zelf wel. Ik kom op voor mij. Ik en mijzelf zijn vanaf dit moment het centrum van het universum. Ik word vanaf heden onkwetsbaar. Ik grijp wat ik grijpen kan. En ik kom er nu niet meer, vanaf nu af aan, niet meer tekort. Dat is zelfzucht. En wie is het met me eens dat de wereld heel veel van dat soort reacties kent? Het leven kan ons veel schade aanbrengen, waardoor we op zo'n manier reageren. Maar weet je hoe de Heer Jezus reageert? En hoe de Bijbel ons oproept om datzelfde gedrag over te nemen? Dat staat in Filippenzen 2, vanaf vers 5. Die gezindheid moet onder u heersen, die ook in Christus Jezus was. Hij, die bestond in de gestalte van God, heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood aan een kruis. Dit is een van de meest verheven beschrijvingen van echte kracht. Van echt karakter. Een positie hebben aan God gelijk. De Heer Jezus was God. En hij zegt: ik laat het allemaal varen voor een hoger doel. Voor een hoger plan. Ik laat het los. Ik geef het weg. De Heer Jezus wist wie hij was. Maar hij klampte zich er niet aan vast. Hij ontledigde zichzelf. Hij nam het aan, nam de gestalte van een doulos, een slaaf nam die aan. En het is heel leuk dat heel veel vertalingen zeggen met dienstknecht. Maar de Heer Jezus zegt: nee, ik ga nog een stapje verder. Ik leven mij uit als een slaaf. Ik ben niet meer van mijzelf. Mijn liefde gaat niet meer uit naar mijzelf. Ik ben niet zelfzuchtig. Ik ben niet als die bloedzuiger die maar twee woorden kent: geef en geef. Maar ik ben naar de aarde gekomen als een bloeddonor. De Heer Jezus is niet naar de aarde gekomen om te nemen, maar om te geven. Jezus zegt: ik ben naar de aarde gekomen om mijn bloed te laten vloeien voor jou, zodat het gat in jouw binnenste ook echt gevuld gaat worden. En het goede nieuws is dat niemand dat offer hoeft over te doen. Het bloed van de Heer Jezus Christus is voor eens en voor altijd gegeven. En dat is iets om van blij van te worden. Het is een blijde en een goede boodschap. Maar de Bijbel zegt wel in 1 Johannes 3 vers 16... wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Dus wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt dat jij en ik, wij worden uitgenodigd om onze positie niet te willen verankeren of vast te willen grijpen, maar om die los te laten. En om onszelf in de gestalte van een slaaf aan te bieden, om ons leven te geven voor degene die dat nodig hebben. Dus hoe geef je dan antwoord op een ZZP'er? Want als jij een bloeddonor bent aan een ZZP'er, ja, en als je jezelf als bloeddonor aanbiedt, dan word je toch helemaal leeggezogen? En het antwoord is dit: de mindset moet veranderen. De mindset moet veranderen dat wij onszelf overgeven als een slachtoffer aan een ZZP'er. Want de Heer Jezus heeft zichzelf niet overgegeven als een slachtoffer. En hij is niet een slachtoffer geworden van de boze. Maar de Heer Jezus heeft zichzelf vrijwillig op zijn tijd voor zijn doel gegeven als bloeddonor. En de sleutel is dus dat wij niet de slachtoffers worden van zwaar zuigende personen, maar dat wij onszelf doelbewust geven vanuit de keuzes die wij maken, opdat het offer van de Heere Jezus uiteindelijk centraal mag staan in het opvullen van de leegte van de andere persoon. En dat betekent dat wij daarin bereid zijn om onze status op te geven. Om onze ivoren toren op te geven en te zeggen, ik daal af naar het allerlaagste niveau om jou te dienen. En om een antwoord te vinden op die nood die achter jouw gedrag schuil gaat. En dat, lieve mensen, dat vergt kracht en karakter. Van Jezus staat dat hij als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood, ja, de dood aan een kruis. En ik heb me wel eens afgevraagd, was de Heere Jezus nou erg ontgoocheld toen zijn vriend, een van de discipelen, hem in het hof van Gethsemane kwam verraden met een kus? Jezus wist wat er ging gebeuren. Maar ik geloof wel dat hij die ontgoocheling in zijn hart ervaren heeft. Omdat hij alles heeft gegeven aan deze vriend. Maar de Heere Jezus reageerde niet ontgoocheld. Hij reageerde met ontlediging. En hij noemde zijn verrader vriend. En ik denk, als wij zo zouden durven reageren, niet als slachtoffer, maar vanuit een doelbewuste, werkelijke overgave, vanuit een eigen keuze, dan zal Gods liefde zichtbaar worden op een wijze die we niet eerder in deze geschiedenis hebben meegemaakt dan bij de Heere Jezus zelf. Zeg even tegen je buurman of buurvrouw, ik vind het moeilijk, maar ik ga mijn best ervoor doen. Goed. Ons antwoord op ZZP type 3. Liefde is niet boos of bitter, dus toon ik liever mijn erbarmen dan mijn ergernis. De liefde laat zich niet boos maken of zij wordt niet verbitterd, zegt 1 Korinthe 13 vers 5. En het Griekse woord dat hier met boos maken of verbitteren wordt gebruikt, is het woord paroxonitai of zoiets. En dat woord kan met verschillende termen worden vertaald. Scherp maken, prikkelen of ergeren of verachten, minachten, verbitteren of van toorn branden. Dus het grondwoord wat hier staat, omvat eigenlijk meer dan alleen maar boosheid of bitterheid. Het is feitelijk de geest van ergernis. Nou, en ik neem aan dat de meesten van ons niet standaard hele boze of bittere mensen zijn. Maar ergernis, nou, daar weten we allemaal genoeg vanaf in onze cultuur. Het is zo makkelijk om je te ergeren aan gedrag en aan de buitenkant van mensen. Maar hoe willen we daar nou op reageren? Nou, met erbarmen. Wat betekent je ontfermen over iemand in barmhartigheid. David zei ooit, en dat kunnen we lezen in 2 Samuel 24, daar staat, wij kunnen beter in de hand van de Heer vallen dan in de handen van mensen. Want zijn barmhartigheid is groot. Dus wat David eigenlijk zegt, is dat als je in de handen van mensen valt, nou, dan kan je niet altijd rekenen op barmhartigheid. Maar zijn barmhartigheid, de barmhartigheid van God, Gods barmhartigheid, die is groot. En als je weet wie je zelf bent, dan kan je pas werkelijk barmhartigheid tonen. We gaan een filmpje kijken.
Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. For whosoever shall smite thee on thy right cheek,
Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou?
He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Those thine accusers. Hath no man condemned thee?
Als iemand op iets verkeers wordt betrapt, moet u, als mensen die door de geest geleid worden, en dus niet door ergernis of door de geest van ergernis, hem vriendelijk terecht wijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen om iets verkeerds te doen. Wie van jullie is er zonder zonde? Niemand. Wie mag er dus de eerste steen werpen? Niemand. En toch vinden we meestal de zonde bij de ander erger dan onze eigen zonde. En dus voelen we ons gerechtigd om die eerste steen wel te mogen gooien. En God zegt, doe dat nou maar niet, want jij zelf bent ook regelmatig zwak. Zeg even tegen je buurman of je buurvrouw, jij bent niet iemand om die eerste steen te werpen. Nou, nu wil ik nog even iets delen over dat woordje terechtwijzen. Wij hebben hier in Nederland nog steeds dat mentaliteit van het vingertje. En de buitenlanders denken dat we dat vingertje maar voor twee dingen gebruiken. Om in de dijk te steken en om hem op te heffen. Nou, nu wil ik dat woordje terechtwijzen even op zijn juiste plek zetten. En het zal je misschien schokken, want het ontneemt je heel veel Bijbelse grond voor wat wij met z'n allen dat Nederlandse vingertje noemen. Het grondwoord wat daar staat voor terechtwijzen betekent letterlijk terecht helpen of overeind helpen, geschikt of gezond maken, repareren van wat gebroken of gescheurd is, herstellen of toerusten. En dit woord dat is afkomstig uit de visserij. En het woord wordt gebruikt voor het repareren van gescheurde netten. Dus op het moment dat jij iemand tegenkomt met een gat in zijn geestelijk leven, dan ga jij je vol zorg jezelf aanbieden om die netten te helpen repareren. En dat betekent dus niet dat je gaat zeggen, oh, je hebt een gat in je net. Maar dat betekent dat je zegt, hoe mag ik jou helpen om dat gat te repareren? Hoe kan ik jou terecht helpen? En dat vraagt dat je afstand doet van je superioriteit. En dat is precies wat de Heer Jezus deed. Hij was in de gestalte van God. En hij werd aan jou gelijk om jou te helpen. Hij werd dus een medemens. En voor de mensen die dat vingertje nogal vaak opheffen, is dat een hele moeilijke term. Oh, ik sta dus niet boven jou, maar ik ben gelijk aan jou. Nee, zegt de Heer Jezus, we gaan nog een stapje verder. We gaan zozeer dienen, we nemen de gestalte aan van een slaaf, van een doulos. Dus feitelijk zeg jij, ik zie dat jij een probleem hebt. Mag ik mijzelf als een slaaf aanbieden om jou te helpen je netten te repareren? En lieve mensen, ik weet het, het is niet eenvoudig. Maar als we dit gaan doen, dan heeft dat impact op onze omgeving. En het is Gods woord dat tot ons spreekt. En de Bijbel heeft ons nog nooit een opdracht gegeven die wij niet zouden kunnen uitvoeren. Het past ons dus om de ander niet te veroordelen, maar het past ons om de ander te verzorgen. En God gebruikt onvolmaakte mensen om de anderen te helpen volmaakt te worden. Ik vind dat de Heer Jezus het recht heeft om alles in mij aan te spreken. Maar in de Heer Jezus gebruikt in deze tijd zijn lichaam om te doen wat nodig is. En in dat lichaam zitten allerlei types. Hele leuke, lieve en intelligente types. Types waarvan je denkt, oh, daar kan ik alles van hebben. Maar er zitten ook wel types in met een rauw randje. Of met een scherp randje. Er zitten mensen tussen die misschien nog niet zo gewend zijn om zachtzinnig om te gaan met elke situatie. En God gebruikt dus allerlei soorten mensen om dat reparatiewerk in jouw geestelijke netten te helpen voltooien. En daarom wil ik je uitdagen om bereid te zijn dat als die ander een poging doet om jouw netten te repareren, dat jij die ander ontvangt alsof het de Heer Jezus is. Zeg even tegen je buurman of buurvrouw. Dat vind ik niet makkelijk, maar ik doe het wel. Romeinen 14 zegt in vers 12. Ieder van ons moet dus tegenover God verantwoording afleggen over zichzelf. Laten we elkaar dus niet langer veroordelen. Je bent niet geroepen om de ander te veroordelen. Je bent geroepen om de ander te helpen. Dus wees voorzichtig en mild in je woorden. De Bijbel zegt in Spreuken 15 vers 4. Milde woorden doen je leven. Valse kunnen je breken. Verkeerde woorden richten echter schade aan. En stel nou dat je te maken krijgt met bittere of boze reacties van je meerdere, bijvoorbeeld op je werk of op school, zelfs hier in de kerk. Hoe ga je daar dan mee om? De Bijbel zegt in Prediker 10 vers 4, als u van uw meerdere de wind van voren krijgt, neem dan niet ontslag. Een rustig optreden kan fouten voorkomen, want geneeskrachtige kalmte voorkomt grote misslagen. David die was tijdenlang het mikpunt van de woedeaanvallen van Saul. En Saul gooide allerlei speren. En het is nog nooit in David opgekomen om die speer uit de muur te trekken en terug te gooien. Maar wat David deed, hij kalmeerde de koning met geestelijke muziek. Goed. En nu ons laatste antwoord op ZZP type 4... De liefde houdt geen boekhouding bij van mijn fouten, dus toon ik liever mijn vergeving dan mijn verwijten. Dus toon ik liever mijn vergeving dan mijn verwijten. Marcus 11, vers 25 zegt, en als je staat te bidden en je hebt iemand iets te verwijten, vergeef het hem. Dan zal je Vader in de hemel jouw zonde ook vergeven. En weet je wat hier staat? Hier staat dat als je staat te bidden en er is echt iets aan de hand, je hebt die ander dus met reden echt iets te verwijten. Dus niet onterecht, maar echt met reden iets te verwijten. Er is dus echt iets gebeurd. En je bent hoogstwaarschijnlijk terecht gekwetst en boos. Dan zegt de Heer Jezus, als je dan staat te bidden en je moet daar ineens aan denken. Trouwens, als je staat te bidden en je moet aan zoiets denken, dan is het hoogstwaarschijnlijk de Heilige Geest die je iets duidelijk maakt. En als de Heilige Geest je dat dan duidelijk maakt en dat je van de Heilige Geest dat besef krijgt, dat je iemand iets te verwijten hebt, dan staat er, dan moet je niet verwijten, maar dan moet je vergeven. Heel vaak drukken wij op de repeat-knop in plaats van delete-knop. Soms moet je gewoon bij je eigen harde schijf doen. Shift, delete. Dan is het echt weg. Of op je computer, probeer dat maar. Dan vind je het niet meer terug in je prullenbak. Spreuken 10, vers 12 zegt, haat leidt tot onrust en ruzies. De liefde bedekt echter al het menselijk falen. Liefde bevecht niet haar gelijk, maar bedekt elkaars schaamte. Paulus zegt in 1 Korinthe 11, vers 16, als iemand meent twist belust te moeten zijn, wij hebben zo'n gewoonte niet. Dus indien je wilt twisten, dan is dit niet de plek. En Spreuken 19, vers 11 zegt, een verstandig mens wordt niet snel boos. Het is hem een eer een fout niet aan te rekenen. Een verstandig mens wordt niet snel boos. Het is hem een eer een fout niet aan te rekenen. Lieve mensen, als dit soort dingen praktijk worden in jou en mijn leven, dan wordt de gemeente toch de allerleukste plek om door te brengen. En dan zal dit toch impact hebben op onze omgeving en op Gouda en omstreken. Wat ben je liever, een boekhouder van het kwaad of een weldoener van het kwijtschelden? Welk van deze twee houdingen zou jij het liefste willen praktiseren? En als je boos blijft, dan zegt de Bijbel in Job 18, vers 4. Jij verscheurt jezelf in woede. Je beschadigt alleen jezelf, maar met je boosheid. En mensen die boos door het leven gaan, hebben zelf het rotste leven. En Handelingen 20, vers 35 zegt, ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden. Namelijk dat Hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ik schenk dus liever onverdiende vergeving dan dat ik verdiende vereffening ontvang. Goed. We hebben vandaag gekeken naar 4 ZZP-types en hoe we daarmee om mogen gaan. We weten dat we altijd van die ZZP-types zullen tegenkomen in ons leven. En je hebt nu wat handvatten gekregen om daar op een liefdevolle manier mee om te gaan. Ik wil je dan ook uitdagen om dit in praktijk te brengen. En weet je dat God ons nooit een uitdaging geeft die wij niet zouden kunnen uitvoeren. En besef dat je het ook niet in je eentje hoeft te doen. We zijn immers allemaal leden van hetzelfde lichaam van Christus. Ik zie dus uit hoe dit meer en meer praktijk mag worden in ons eigen leven. En hoe het getuigenis mag gaan klinken hier in Gouda en omstreken. Amen. Laten we danken. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw grootheid. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw macht en uw genade. En dank u wel voor uw woord waarin u tot ons spreekt. En tot ieder van ons persoonlijk. En waarin u duidelijk maakt hoe u over ons denkt. En hoe wij met anderen om mogen gaan. En hoe we daarin een voorbeeld mogen nemen van het geweldige werk dat u in Jezus heeft gedaan. Die zichzelf ontledigd heeft. Naar de aarde is gekomen. Zichzelf gegeven heeft als bloeddonor. Zodat wij gered mochten worden van de dood. En dat we voor eeuwig verder mogen leven straks in de toekomst. En ja, wat geweldig is dat, om dat te mogen weten. En zo bidden we ook, Vader, help ons in ons leven als we straks hier weer weggaan. In alles wat we doen, de mensen die we tegenkomen, om daar een getuigenis van te zijn. Een weerspiegeling te mogen zijn van wie u bent. En wie u bent, Heer Jezus. Zodat ja, ook de mensen om ons heen zullen zien dat wij anders zijn. In de zin dat wij mogen weten en mogen vertellen dat, ja, dat u in ons woont, met ons gaat en ja, dat we mensen op u mogen wijzen. Want we weten ook vanuit uw woord, Heere God, dat uw grootste verlangen is dat mensen u mogen leren kennen en in een relatie mogen leren leven met u. Vader, zo willen we onszelf ook opdragen nu. Gebruik ons daarbij. Maak ons bekwaam. Werk met die uitnemende grootheid van uw kracht in ons. En ja, dank u wel dat u dat doet. Dat mogen we eigenlijk ook weten. En dat we het ook mogen merken, Vader. Dat we daardoor opgebouwd mogen worden. Dat we daarin mogen groeien. En dat we daar meer en meer van u mogen leren kennen. Vader, zo prijzen we voor wie u bent. Dank u dat we altijd alles bij u mogen brengen. En zien we vooral uit wat u nog meer gaat brengen in de tijd die volgt.